webcasting zichtbaar worden. En vanaf nu zijn wij in onze Delta-bijeenkomst. Een Delta-bijeenkomst die wij weer digitaal doen, omdat het een informerende Delta-bijeenkomst is. Met enerzijds een kort onderwerp als het gaat over de gevolgen van het coalitieakkoord. Waar we kort even mee aftrappen, even laatste stand van zaken. Waarbij we eigenlijk heel graag wat meer en wat inhoudelijker hadden willen wezen met jullie. Maar zover is het eigenlijk op dit moment nog niet. Dus een korte stand van zaken. En volgens ons hoofdonderwerp is HWBP Veilig Gevecht. Waarin we daarin zeg maar wat ins en outs leren kennen. Een groot traject wat plaatsvindt waarin september 2019 een krediet voor vrij is gegeven voor de voorbereiding. En daar worden jullie van op de hoogte gebracht. Zoals gezegd, wij beginnen met een kort onderwerp. De gevolgen van het coalitieakkoord van de regering. Zoals we alle weten zijn er grote ambities bij het huidige kabinet. Met grote transities ook die er plaatsvinden. Grote opgaves. U weet al dat er een enorme woningopgave is. Dat er een opgave is rond het reduceren van stikstof. Wat zich vertaalt in een nationaal programma van landelijk gebied. Klimaatopgave, waar vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer is met het programma rond de klimaatopgave, richting de Tweede Kamer gegaan is. Veenweide. Kortom, een heel aantal onderwerpen, hoge ambities met ook grote budgetten. En daar liggen ook kansen en daar liggen ook uitdagingen voor ons als waterschap. En die vertaling proberen we te maken, maar dat is nog geen eenvoudige. Rolf van Toorn en Bert Hendricks die zullen ons kort op de hoogte brengen wat de laatste stand van zaken is, zodat u weer goed aangesloten bent. En daarna zullen we kort even pauzeren om vervolgens met het hoofdonderwerp aan de slag te gaan. Rolf, mag ik jou als eerste het woord geven?
Ja, graag. Dankjewel. We hebben afgesproken, Bert is erbij voor eventuele vragen ook. En ik zal de presentatie verzorgen. Het is een korte presentatie inderdaad. Vooral ook, er gebeurt een boel en door u gewoon mee te nemen wat er gebeurt. En ook even in onze denkrichtingen van wat zijn we dan aan het doen hierop acterend. Bent u gewoon goed op de hoogte. En ook omdat het een dynamiek is die wat langer duurt. Ik zal mijn scherm even delen. Om een presentatie te kunnen geven. Het zijn dus de laatste ontwikkelingen. Kijken. Ja, wat ik zei, het is...
Het verzoek om te wachten met het stellen van eventuele vragen. Dan doen we dat aan het einde van de presentatie. Rolf, ja, jouw woord.
Prima. Wat ik zeg, dit is niet de eerste presentatie over het regeerakkoord en wat er gebeurt. Dus nu zijn het een aantal brieven die weer wat meer duiding en sturing geven en wat er allemaal aankomt. Dus met deze is de laatste stand van zaken. En we proberen ook even te schetsen, wat betekent dat voor het werk wat we doen. Eigenlijk terugkerend plaatje in die informatie die we willen meegeven. We hebben een watervisie, we hebben een waterbeheerplan, programma. En nou ja, je hebt een regeerakkoord, er komen allemaal ontwikkelingen op. Regeerakkoord, beleidsbrieven. En het principe water en bodem sturend heeft daar een belangrijke rol in. Dat is toch een beetje een rode lijn die ook voor ons heel belangrijk is, die we volgen. En elke keer proberen we weer te duiden, ja, wat betekent dat nou voor ons werk, ons beheergebied. Nou, we nemen u mee waar we nu staan. 10 maart was dus de vorige bijeenkomst. We hebben geduid, ja, wat staat er dan in dat regeerakkoord, wat voor ons relevant is. En drie grote thema's. Stikstof, woningbouw en energie en klimaat. Daar zit nergens het woord water bij. Dat betekent dat we goed aan het werk moeten om water hier goed in te verankeren. En dat een goede plek erin krijgt. Dat lukt ook omdat er een principe water en bodem sturend door het Rijk is omarmd. Voor alles wat ruimtelijk is. Dat biedt ons heel veel handvatten. En we zien dat het Rijk en provincie hier ook een rol in gaan pakken. Dat was even de stand van zaken 10 maart. Even een heel kort bestek. Eigenlijk wil ik even drie brieven kort toelichten. Drie brieven die eigenlijk wel voor ons wel instruerend zijn over hoe we nu verder. De eerste brief is van de minister voor Natuur en Stikstof. Die heeft aangegeven, in het landelijk gebied, stikstofopgave, landbouwopgave. Hoe gaan we nou dit gebied weer krachtig en veerkrachtig en toekomstgericht maken? Juist om de internationale doelen voor natuur en ook voor de waterkwaliteit te behalen. En ja, hoe ga je dan om met praktische, met vergunningverlening, regels? En wat voor programma hebben we daar dan voor? Nou, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, wat door wordt vertaald naar de Provinciale Programma's Landelijk Gebied, dat zal het instrumentarium zijn. Dat is allemaal aankondiging, aanduiding. En de minister heeft ook aangegeven, ik kom hier met nadere uitwerking nog op. Maar dat doe ik ook in samenhang met alle andere collega's van het kabinet. De tweede brief die is van mei afgelopen jaar van de minister van voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Dat is wel een beetje de architectbrief, althans de brief die eigenlijk alle opgaven samenvat. Hugo de Jonge heeft hem ook neergezet. Hè, hoe pakt het Rijk nou de regie op de ruimtelijke ontwikkelingen? Met als doel ja, gesteld staan voor de toekomst. De vele opgaven die er nu zijn om die nou, in samenhang op te pakken. En eigenlijk in de brief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, stelt hij eigenlijk drie zaken voor. Alle sectorale doelen die het Rijk heeft op het ruimtelijk domein, zet ze naast elkaar. Dat zijn nationale plannen, dat zijn beleidskeuzes die het Rijk wil maken, aanscherpingen van het nationale beleid. Zet ze naast elkaar. En zet ze ook als kader neer voor de decentrale overheden om daarmee aan de gang te gaan. Het Rijk heeft dan ook een hele sterke focus op uitvoeringskracht. Dus de nationale omgevingsvisie, daar wordt een aanscherping op gedaan. En daar wordt een programma, het NOVI-programma wat er is, wordt aangescherpt. En dat gaat NOVEX heten, of dat heet nu eigenlijk NOVEX. En NOVEX, dat staat voor NOVI-executie. Echt gefocust op uitvoeringskracht. Dus veel praten, dat is mooi, maar er moet ook wat gedaan worden. Er moeten concrete programma's komen om de opgaven waar we voor staan, de vele opgaven die eigenlijk allemaal maar moeilijk passen in het land wat we hier hebben, hoe gaan we dat toch zo goed mogelijk samen doen? En daarbij zegt het Rijk, een rol voor het middenbestuur is daar heel belangrijk voor. Dus het Rijk formuleert de opgave vanuit het Rijk, maar ziet daarbij voor het middenbestuur, onder regie van de provincies, maar ook voor de NOVI-gebieden, de centrale rol. En dan gaat het bij dus om de opgave, maar ook over het instrumentarium van het Rijk. Dat ligt vaak gewoon klaar om te gebruiken, maar Rijk maakt er niet heel veel gebruik van. Rijk geeft nu echt aan, we gaan hiermee aan de gang. We vragen eigenlijk het middenbestuur, ga hiermee aan de gang? En wij als Rijk zullen ons gewoon inzetten om dat ook daadwerkelijk te borgen dat het gaat gebeuren. Daar is eigenlijk ook, dat kan je eigenlijk samenvatten in een korte tijdlijn. Het Rijk werkt tot oktober dit jaar aan het formuleren van de doelstellingen, de nationale kaders en de keuzes. Die worden eigenlijk als een soort pakket overgeheveld aan de provincies. En de provincies krijgen de tijd tot juli volgend jaar om tot een aanbod te komen. Hoe gaan we dan die opgave oppakken? En daarmee gaat het om de Rijksopgave, maar ook gekoppeld aan de regionale opgave. En behalve dat de provincies een belangrijke rol in hebben, zijn ook de NOVEX-gebieden. Centraal hierin. NOVEX-gebieden zijn de huidige NOVI-gebieden en de verstedelijkingsstrategie-gebieden, waar het Rijk een grote opgave ziet en ook een rol voor zichzelf en dat in samenwerking met partners oppakt. Wij maken deel uit van onder andere NOVI-gebied regio Zwolle, en ook verstedelijkingsstrategie-regio Zwolle. Dat wordt samengevoegd tot één gebied en hier geldt dat ook voor. Dus ook onder de regie van het NOVI-gebied, of NOVEX-gebied moet ik dan eigenlijk zeggen, worden dus de ruimtelijke opgaven uit alle domeinen, of eigenlijk alle aspecten van het ruimtelijke domein, allemaal opgepakt. En het waterschap heeft hier ook een rol in. Dus bij het aanbod wat vanuit de provincie zal worden gedaan in oktober 2023, daar zal ook een haalbaarheidstoets op zitten, wordt gevraagd eigenlijk van de waterschappen, richting het Rijk, is dit ook haalbaar? En past het ook bij de principes water- en bodemsturend? Want die fietsen hier overal doorheen. Heb je iets uitgebreider op, omdat dit toch wel even de centrale brief is die de architectuur schetst die het Rijk heeft. En de derde brief, laat ze maar even aan te kondigen, ook in mei, van het ministerie van INW. En die kondigt aan, van, ja, of die schetst ook, water- en bodemsturend. Ook dat gaan wij voor oktober dit jaar concreter maken. Dus wat is nou klimaatbestendigheid, een soort nationale maatlat. Maar ook ja, hoe ga je nou beter om met bepaalde gebieden, de laagveengebieden, de verziltende kust. Nou, er zijn allerlei themagebieden waar het Rijk echt nadrukkelijk tot concrete uitspraken wil komen, die handvatten bieden voor het decentrale bestuur, het leest de provincies, om hier mee aan de gang te gaan. Als je dit allemaal bij elkaar ziet, dit soort brieven, het zijn hoge ambities, er wordt heel veel gevraagd in hele korte tijd, en er wordt ook echt gestuurd op transities. Er moet echt een breuk komen om alle opgaven die er zijn, om die ook daadwerkelijk op elkaar te leggen. Volgens de principes vanuit het Nationale Rijk, vanuit Rijk, functiestapeling, niet afwentelen. De opgaven echt stevig aanpakken. Nou, dat vraagt heel wat om die puzzel te leggen met elkaar. Het biedt ook een hele grote kans, want water- en bodemsturend zit er heel nadrukkelijk in. En het is ook, hoe maken we dit nou concreet natuurlijk? Dit zijn dus even drie brieven. Regelmatig komen er weer nieuwe uitspraken vanuit bewindslieden. We zijn er nog niet klaar mee met wat er vanuit het Rijk wordt bedacht. We weten dus best wel heel veel en tegelijkertijd weten we ook heel veel dingen nog niet. Dus wat gaat het Rijk nu als opgave meegeven? En bijvoorbeeld water- en bodemsturend, dat is heel belangrijk, maar dat kan je aan alle kanten nog invulling geven. Hoe ziet het Rijk dat? Daar is het Rijk nog zelf ook druk mee aan de slag. Dat is nog een bepaalde onzekerheid die erin zit. Er zit heel veel op samenwerking. Het Rijk zoekt echt nadrukkelijk de samenwerking met het middenbestuur. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Er zijn nu al twee sporen bedacht. Spoor via de provincies, die de opgave bij elkaar moeten brengen. Maar ook de sporen via de NOVEX-gebieden. Nou, hoe gaat dat met elkaar communiceren? En waar wordt nu wat afgestemd? En de tijd en financiële budgetten. Daar zijn nog heel wat vraagstukken voor. Ja, en wat je ziet als het gaat over transities. Dat vraagt wat. Dat gaat wat vragen van de maatschappij. En als je het hebt, dan heb je het ook over draagvlak. Dus wat komt hieruit als je het hebt over energietransitie, landbouwtransitie, transitie in wonen, transitie in mobiliteit. Het Rijk pakt de handschoen op, kan je zeggen. En we gaan zien hoe dat in de maatschappij landt. Nou, wij als waterschap hebben we gesteld, hè, wij zien onszelf ook als waterautoriteit. En zo worden we ook gezien en ook aangesproken. En juist in dit tijdsgevricht met zoveel ontwikkeling, zoveel dynamiek en ook zoveel onzekerheid. Is het ook aan ons om op de juiste moment, op de juiste plaats, de kennis en standpunten in te brengen. Om deze dynamiek goed te voeden. En ook daadwerkelijk te zorgen dat niet zozeer onze opgave, maar de opgave van Nederland natuurlijk, dat die op een goede manier worden gedaan. Dat er een robuust watersysteem ook op lange termijn houdbaar is. En dat gaat allemaal integraal gebiedsgericht werken. Werken met een veel langere tijdshorizon, verder vooruitkijken. Het water- en bodemsturend principe is daarbij heel hanteerbaar voor ons, maar maak het maar concreet. En zorg dat je in de positie bent om ook je boodschap te kunnen brengen. We worden gevraagd, maar je moet jezelf ook in de goede plekken zetten om gevraagd te kunnen worden. En daar ook een standpunt in kunnen nemen als dat gevraagd wordt. Hoe doen we dat dan? We zijn eigenlijk het begrip ver vooruitkijken. Ja, we kijken wel vooruit ook in de watervisie, maar dat is een kleine doorkijk tot 2050. Er wordt nu echt ook aan ons gevraagd, wij kijken ook verder, want er is meer nodig. En daar moeten wij zelf ook, het gaat meer over scenario denken, hè, van wat zie je aankomen op de lange termijn in ons werkgebied en in onze omgeving. Dus daar proberen we toch meer gevoel bij te krijgen en daar gaan we mee aan de slag. Scenario's 2100 noemen we het maar even als werktitel. Iets concreter zijn de deelstroomgebiedsvisies, stroomgebiedsanalyses. Dat zijn eigenlijk analyses gebaseerd op lange termijn, water- en bodemsturend, gecombineerd met de kennis die we nu hebben van ruimtelijke ontwikkelingen. Ja, wat betekent dat nou voor ons gebied? En hoe staan we dan in ontwikkelingen die we aanzien komen? Dat willen we concreet maken. Daar gaan we dit jaar ook mee beginnen. En daarnaast, dat zijn misschien nieuwe dingen, maar daarnaast gaan we ook gewoon door met de inbreng die we nu leveren op provinciaal niveau en op regionaal niveau binnen het NOVEX-gebied. Bij de ontwikkeling van het provinciaal programma Landelijk Gebied in Drenthe en Overijssel. We gaan daar gewoon mee voor. We volgen de ontwikkelingen, communiceren daarover en bepalen op die manier ook onze inzet. En dat was eigenlijk de presentatie die ik u even wilde vertellen.
Ja, dankjewel Rolf. Mooi hoe je zeg maar ook laat zien dat sinds 10 maart er toch al heel veel nieuws is gekomen middels de drie beleidsbrieven vanuit de verschillende departementen. En vervolgens roept het nog steeds heel veel vragen op. Ik kijk even naar het algemeen bestuur. Die heeft er een verduidelijkende vraag aan Rolf of aan Bert, want die zit zoals gezegd ook in de call. Dus ook Bert Hendricks die kan eventueel vragen beantwoorden. Is er van de kant van het algemeen bestuur behoefte aan een verduidelijking? Ja, ik zie Jan van Oorschot met een analoog handje.
Ja, dat is wel zo snel. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag. We hebben natuurlijk de watervisie vastgesteld. Dat was dat anderhalf jaar terug. Waterbeheerprogramma ligt op de plank. De brieven die Rolf ook schetste, die komen uit Den Haag. Heb je een idee of er al een hier en daar toch al een inhaalslag gemaakt moet worden aan de stukken die wij hebben vastgesteld? Of is dat te vroeg om dat te constateren?
Ik denk in de watervisie staat heel duidelijk dat we vooraan in planprocessen willen zitten om goed sturing en invloed te kunnen hebben. Dat we ook ver vooruit willen kijken, anticiperen op wat er gebeurt. Dat we in contact willen staan met onze omgeving. En niet alleen het directe omgeving, maar ook onze partners met hun ontwikkelingen. En ik denk de inbreng zoals die nu hebben in de programma's die ontwikkelen. Hè, om wat er vanuit het Rijk gebeurt, om daar goed op in te spelen. Dat past volgens mij volledig binnen de kaders die in de watervisie zijn verwoord.
Okay.
Ze worden steeds concreter, denk ik. Door de dynamiek die nu gebeurt en de dingen die daar nu uit voortkomen.
Nou, dat past ook bij de tijd natuurlijk. Die is heel dynamisch. Dus, maar dankjewel voor je antwoord. Ja.
Ik kijk even naar het verdere algemeen bestuur. Of kan ik constateren dat Rolf uitermate volledig is geweest en helder. Het kan ook zijn dat natuurlijk alleen vraagtekens hebben opgeroepen waarbij men niet kan kiezen welk vraagteken men zal stellen. Maar het is in ieder geval prettig. Ja, volgens mij zie ik Gerrit nou, of niet? Gerrit Westerhof, had jij nog een vraag? Gerrit, even unmuten.
Ja, de term middenbestuur viel. Dat werd niet in die zin concreet gemaakt, maar ik begrijp, de provincie is natuurlijk middenbestuur, maar valt het waterschap dan onder of moet het waterschap dan adviseren aan het Rijk en loopt het via het middenbestuur terug? Dus dat term middenbestuur, wat wordt er concreet mee bedoeld? Dat is echt waar.
De provincie. Het Rijk heeft echt de provincie aangewezen als de laag om dat te doen en wij zijn daar ondersteunend in om dat...
Duidelijk. Dankjewel.
Dankjewel Rolf en Bert. Ik zie geen verdere handjes opgestoken. We hebben al aangegeven, hè, er is nog lang niet alles te concretiseren. Dus dit is ook iets wat voortblijft staan op onze agenda. En op het moment dat wij het verder kunnen concretiseren, denk ik ook dat we dat opnieuw voor het voetlicht kunnen brengen bij het algemeen bestuur. Voor nu in ieder geval hartelijk dank Rolf en ook Bert. Fijn dat jij hier bij de call aanwezig was. Voordat wij overgaan tot het volgende onderwerp, denk ik dat het goed is dat we even kort snel een kopje koffie pakken. Het is misschien wat vroeg op de avond dat ik dat al stel, maar vervolgens het volgende onderwerp wil ik eigenlijk zonder onderbreking voortzetten. En dan wordt het wel een lange zit. Dus ik stel voor dat wij om 7:55 de vergadering hervatten. Dus op dit moment schors ik even de Delta-bijeenkomst tot 7:55.
Ik dacht dat het allemaal...
Belast geleerd, als je weet wat het is, moet je het niet laten zien. Zullen wij onze Delta-bijeenkomsten hervatten? Het is inmiddels 8:05. En zoals gezegd gaan wij met het hoofdprogramma bezig. En dat gaat over het HWP Veilige Vecht. Dick van Pijkeren en Inge Zandik die zullen ons daarover bijpraten. Maar allereerst wil ik onze portefeuillehouder Breun Breunissen even een aftrap laten voorzien. Breun, aan jou het woord.
Voorzitter, dankjewel. Ben ik goed te verstaan? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, in de Vecht, daar spelen een heel aantal processen. Zo straks heeft Rolf het alleen genoemd, Novi en Novex. Maar er speelt ook het feit dat we met een beheervisie bezig zijn voor de Vecht binnen de winterdijken. Dat doen we samen met onze buren, met het waterschap Vechtstromen. En, maar we werken ook met de gemeentes in ruimte voor de Vecht. Maar vanavond gaat het over de Veilige Vecht. En Veilige Vecht, dat heeft eigenlijk twee zaken in zich. In elk geval de dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle. Maar we hebben in de tijd afgesproken dat wij naast die dijkversterking... ook kijken naar de mogelijkheden van watersysteemmaatregelen. En dat doen we in een groter deel dan ons eigen waterschap van het stroomgebied van de Vecht. Dus daar hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het waterschap Vechtstromen. Dus de afgelopen 2 jaar hebben we volop gewerkt aan kijken wat er allemaal mogelijk is in dat stroomgebied van de Vecht. En dan moet je denken aan zaken als opvangen van water in de haardvaten tot in de kanten van de Vecht, in de veengebieden. En uiteindelijk betekent het dat wij nu aan toe zijn aan de notitie rijkwijde en detailniveau. En daarin staat beschreven welke alternatieven verder onderzocht gaan worden. En uiteindelijk is de bedoeling dat wij over ongeveer een jaar een voorkeursalternatief voor dit gebied het licht kunnen laten zien. Vanavond de bedoeling om een tipje van de sluier op te leggen wat er allemaal is onderzocht in die afgelopen periode. En dat gaan Inge Zandijk en Dick van Pijkeren, die gaan dat verder toelichten. Dus ik denk, voorzitter, dat het goed is dat ik waarschijnlijk Dick van Pijker het woord gaat krijgen.
Ja, dat is ook mijn informatie, Breun, dat Dick de aftrap wordt. Dick.
Ja, dat klopt. Ik zal even een presentatie aanzetten. En die ga ik samen met Inge doen, dus we wisselen elkaar een beetje af. Maar dat wijst zichzelf. Even kijken of het allemaal goed gaat. Het is nog altijd een techniek. Net werkte het. En ik ontdekte vanmiddag nog een leuke nieuwe, nou voor mij in ieder geval nieuwe feature. Kijk, ik vond het wel grappig. Als het goed is ben ik nu ook in beeld, samen met mijn dia's.
Ja, dat is wel het geval, Dick.
Het werkt wel, toch? Ja, ik denk van dit werkt wel goed. Nou, Reunie heeft eigenlijk al gezegd, hè? Waarom vanavond deze presentatie? We gaan, of eigenlijk het Daags Bestuur heeft afgelopen dinsdag de NAD en de NK vastgesteld. Dus die wordt gepubliceerd. We hebben ook inloopavonden trouwens eind juni. Dus als u geïnteresseerd bent, bent u daar ook van harte welkom om nog wat meer detailvragen te stellen. Maar daarnaast sluiten we ook echt wel iets af. Een stukje onderzoek waar ik wel wat over wil vertellen. Wat overigens ook wel een beetje aansluit bij het onderwerp net van Rolf. Dat zei Breun ook al. Klimaatadaptatie en hoe kunnen we omgaan met het gebied als het gaat om water vasthouden in allerlei vormen. Maar dat komt later terug, dus ook daar willen we op terugkijken. Het is toch 5 jaar waar we daaraan gewerkt hebben, dus het is een mooi moment om dat ook aan u te presenteren. Dat doen we in een programmaatje. Er staan 6 hoofdstukken, die zullen redelijk geleidelijk aan elkaar, in elkaar overgaan. Wat mij betreft... is er wel ruimte om tussentijds ook vragen te stellen. En ik zal dat denk ik ook tussendoor wel aangeven. We hebben steeds wat blokjes met inhoud. En het is misschien goed om die wat af te wisselen met vragen, dan wel een stukje gesprek daar waar dat nodig is. Nou, wat mij betreft zien we wel een beetje hoe het gaat.
Oké, dan vind het wel leuk om te hebben. Dick, dan stel ik wel procedureel voor dat iedereen even zijn digitale handje opsteekt, dan zal ik ze het woord geven.
Ja, dat lijkt me goed. En als het goed is, zie ik die ook wel verschijnen, dus dan komen we daar samen vast wel uit. Ja, lijkt me prima. Gaan we dat als volgt doen. Stukje projectaanpak. Even helemaal terug in herinnering. Wellicht bekende kost, maar het begint toch maar even. Opgave van ons waterschap als het gaat om dijkversterkingen. Want dat is natuurlijk wat de kernthema van vanavond. De waterveiligheid in dit geval met name langs de veilige vecht. Maar we zijn niet het enige project. Op dit moment zijn er 4 projecten in de uitvoering. Veilige vecht zit in de uitvoering, in voorbereiding moet ik zeggen. Veilige vecht is daar één van. Steen en Dijk gaat begin juli in realisatie. 14 juli is er een starthandeling. Ook wel leuk om toch even te noemen. De minister komt dan wellicht, tenminste als het goed is, komt hij dan ergens een knopje indrukken of iets dergelijks. Ik weet niet precies wat we bedacht hebben, maar die komt in ieder geval langs om dat te doen. Dus dat is ook heel mooi. Maar Veilige Vecht staat dus in het kader van 180 kilometer dijkversterking waar we voor staan. En daar is Veilige Vecht is goed voor 30 kilometer van die 180. Waarom Veilige Vecht? Daar zaten eigenlijk 2 thema's in. Die komen straks ook wel even apart terug, maar ik noem ze nu ook al even. Eerst en vooral, ik denk dat het goed is om daar ook mee te beginnen. Het is een HWP-project en de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle, die staat centraal. We willen over een, nu zal het zijn, zo eind dit decennium, dus 2029, 2030, willen we dat we het project af kunnen ronden met veilige dijken. Vanaf Zwolle tot en met, vanaf Dalfsen tot en met Zwolle. Zodat de bewoners achter die dijken zich veilig weten voor de komende 50 jaar. Tot 2080 doen we dat. Maar we hebben dit project niet alleen voor de waterveiligheid. Ja, wel vanuit waterveiligheid gedaan. Maar we hebben daarin niet alleen naar de dijken gekeken. We hebben ook gekeken van kun je dat in het doen in het systeem. Kun je kansen van een klimaatbestendig watersysteem ook gebruiken om je waterveiligheid te vergroten. Dat is een heleboel over te zeggen. Ga ik straks doen. Dus laat ik nu even zitten. En dan knik ik mezelf even weg. Want nu sta ik zelf in beeld. Een derde doel was, als je dan met de klimaatbestendigheid bezig gaat en je gaat kijken naar het hele watersysteem van de Vecht, dan kom je ook tegen dat je wellicht tegen kansen aanloopt in het gebied rondom gebiedsontwikkeling. Er kunnen allerlei vormen zijn, daar zal ik straks iets meer over zeggen, die je kan benutten om ook iets mogelijk te maken voor uiteindelijk waterveiligheid. Dus er zijn 3 thema's die in dit project terugkomen en die het goed is om hier even te noemen. Iets over aanpak en waar we dan nu staan, dat zal Inge vertellen. Dus Inge, ben je zover?
Ja, de microfoon staat aan, dus ik ben er klaar voor.
Ik weet niet of er nu al vragen waren. Ik denk het, geloof ik niet, hè, Dixit?
Nee, die heb ik nog niet gezien. En het is wel leuk om op te merken dat Inge haast lijkt alsof ze bij het sluiswachterswoning is. Of het is virtueel erachter geplakt.
Ja, dat laatste. Ja, nee, was het maar waar. Nee, ik zit gewoon op de zolderkamer, maar ik dacht dit is leuker. Ja, klopt.
We zijn nog 5 vragen, dus Inge, aan jou het woord.
Oké, dankjewel. Ik ga iets vertellen over de projectaanpak en het proces. En dan neem ik jullie even kort in mee. Pak ik even de volgende sheet bij. We zijn in 2020 gestart met de verkenning. En die verkenning die doen wij in 3 stappen. Dat zie je ook op het plaatje. En we doen dat eigenlijk van grof naar fijn. Dus we beginnen eigenlijk heel breed. En daarna gaan we steeds meer de trechter in. In 2020 is het startdocument vastgesteld. En jullie hoorden zojuist ook al, afgelopen dinsdag heeft de DB de notitie rijkwijde en detailniveau vastgesteld samen met de notitie kansrijke alternatieven. En in dat document vertellen we welke kansrijke oplossingen we de komende periode gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Nou, dat hele pakket is linea recta naar de provincie gestuurd, want de provincie gaat dat, GS gaat dat komende dinsdag behandelen. En als zij dat goedkeuren, dan kan de merkprocedure starten. En dat betekent dat het stuk formeel ter inzage wordt gelegd. Dus vanaf volgende week zullen jullie waarschijnlijk op de social media's, misschien wel op onze website, allemaal berichten tegenkomen. Zeker als jullie in het Vechtdal wonen. Ga ik ervan uit dat het je niet kan ontgaan dat er iets staat te gebeuren. We hebben verschillende inloopbijeenkomsten eind juni. Dus als jullie meer willen weten of nog eens het verhaal nog een keer willen horen, jullie zijn van harte welkom. Nou, in het najaar van 2023 werken we toen naar het voorkeursalternatief en die wordt dan ook aan jullie voorgelegd. Even kijken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik doe even een dia verder. Dan kunnen jullie namelijk zien dat we na de verkenning er nog lang niet zijn. Dan start de planuitwerkingsfase en in die fase gaan we het plan uitwerken tot een concreet plan. En daarna start de uitvoering. Dan worden alle vergunningen verleend, hopen we. En dan kan de uitvoering van start gaan. Zoals jullie zien is het nog een heel proces wat we te gaan hebben. En we zitten nu ongeveer, we zitten nu echt aan het einde van stap 2. Een hele mooie mijlpaal. En gaan daarna door met stap 3 van de verkenning. De volgende sheet, want jullie hebben al gehoord, met wie doen we dat dan allemaal? Nou, dat doen we vooral met vechtstromen. Ik zal mezelf ook even doen. Oh, daar zit natuurlijk net voor de logo's. Dat is niet handig. ik ga maar weer even vechtweerd zitten. We doen dat met vechtstromen, maar onder andere ook de provincie Overijssel is betrokken. Verschillende gemeenten en natuurlijk ook de partners van Ruimte voor de Vecht. We werken veel samen met Zwarte Waterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, gemeente Zwolle en ook gemeente Hellendoorn is nauw betrokken erbij. Nou werken we niet alleen samen met onze partners, voor onze overheidspartners, maar we hebben ook heel veel met bewoners en belangengroepen samengewerkt de afgelopen periode. Een mix van bewoners vanuit verschillende disciplines en invalshoeken, vanuit de landbouw of meer vanuit de recreatie of vanuit de visserij. Die mensen hebben we betrokken en dat deden we op verschillende manieren. En ik wou het toch even noemen. We deden dat ook digitaal en fysiek. Het was een mooie combinatie. En ik moet zeggen, digitaal hebben we veel van opgestoken, veel geleerd. Ik heb wat plaatjes in de sheet geplakt van hoe we dat dan deden. We gebruikten veel mentimeters. Ik denk dat jullie die ook wel veel hebben gebruikt tijdens vergaderingen om informatie bij elkaar op te halen. Maar we gebruikten ook veel murals. En we deden natuurlijk niet alleen maar aan het werk met z'n allen, maar participatie bestond ook voor een groot deel uit informeren. Misschien hebben jullie meegekregen dat we verschillende masterclasses hebben georganiseerd over de nut en noodzaak, maar bijvoorbeeld ook de masterclass van de druppel naar de vecht. En we hebben natuurlijk de nieuwsbrieven, filmpjes, social media, waarop we de mensen informeren over het project. Wat hebben we dan vooral gedaan met de input die we hebben gekregen vanuit de ateliers bijvoorbeeld. We hebben vooral heel veel gebiedskennis opgehaald die we gebruiken bij bijvoorbeeld het ruimtelijk kwaliteitskader. We hebben ook enquêtes uitgezet waarbij we mensen hebben gevraagd van goh, wil je meewerken? Kun je voor ons deze enquête invullen? We zijn het gebied in geweest en we hebben vooral bij de ateliers heel veel aandachtspunten opgehaald voor besluitvorming in de bestuurlijke begeleidingsgroep. Ik kan hier uren over vertellen, maar dat gaan we niet doen. Ik ga door naar de volgende. Even kijken. Dat is deze. Dat is eigenlijk de conclusie. De definitieve kansrijke alternatieven die het DB afgelopen dinsdag heeft vastgesteld. Dick gaat hier dadelijk meer over vertellen. Zoals jullie zien gaan we de komende periode de dijkversterking aan de landzijde onderzoeken, aan de rivierzijde en de dijkversterking in het huidige profiel. En daarnaast gaan we ook de rivierverruiming Nevengeulen bij Vechterweerd verder onderzoeken. Ik geef het woord weer aan Dick, want Dick, jij gaat iets vertellen over de dijkopgave. Hè, wat is nu precies aan de hand met die dijk? En daarna ga je iets vertellen over de systeemmaatregelen.
Misschien is dit nog even goed om te horen van het algemeen bestuur of er nog vragen zijn over het proces wat nu doorlopen is. Dan gaan we nu daarna naar de inhoud toe. Is dat het geval? Ik zie Jolande. Jolande Onderdijk.
Ja, dank u wel. Ik heb nog even een vraag over het najaar 2023. Dan komt bij ons dus het voorkeursalternatief in het AB ter bespreking. In hoeverre is er dan nog ruimte om daar iets in te doen, vroeg ik me eigenlijk af, als AB-lid. Stel je voor dat we berichten krijgen vanuit het gebied dat ze denken dat de verkeerde keuze gemaakt wordt. In hoeverre kunnen we dan nog iets doen?
Misschien ook wel goed, Jolande, wil je ook een signaal meegeven als je kijkt naar het participatieproces? Mis je daar nog iets in?
Niet zozeer dat ik daar iets in mis. Ik denk dat het heel goed gedaan wordt. Maar soms denken we heel goed te luisteren zonder iets te horen.
Dat is een mooie vraag. Misschien moeten we even terug naar de sheet, want daar ging ik best wel snel aan voorbij misschien. Dik de sheet waarin we het proces hebben staan. Ja, deze. Eentje verder. Eentje daarvoor. Sorry, Dik. Het concept voorkeursalternatief, dat wordt straks ook voor reactie met het publiek gedeeld. En de bedoeling is dat mensen daar ook op gaan reageren. En dat wordt dan voorgelegd aan jullie. En op basis daarvan en de reacties mogen jullie een besluit nemen. En ik kijk even naar Dick, want hij kan het misschien nog beter vertellen.
Ja, nee, je bent redelijk volledig. Op het moment dat wij het concept focusalternatief hebben. En dus ook gevormd met inspraak en gesprek met omwonenden. Wordt dat voorgesteld aan het dagelijks bestuur om vrij te geven voor consultatie. Dat is een extraatje, dus zijn we niet wettelijk verplicht. Maar binnen ons waterschap hebben we afgesproken dat we dat stuk ook ter consultatie 6 weken voorleggen. Dan maken we een reactienota bij en samen met het focusalternatief, dan wel met aanpassingen in het focusalternatief, want het zou kunnen dat we dat meteen ook verwerken, leggen we dat voor aan het algemeen bestuur. En er zitten ook nog wel een aantal keuzemogelijkheden in. Het is natuurlijk wel heel ver al uitgekristalliseerd, dus het zit ook vooral een stuk verantwoording in hoe we daarin komen. Maar er zitten ook nog wel een aantal keuzes in waar het algemeen bestuur over kan beslissen. Zeker naar aanleiding van de inspraakreacties die er zijn.
Oké, dus daar is op dat moment wel mogelijkheden nog om eventueel wat te gaan schuiven. Indien noodzakelijk.
Indien noodzakelijk. Want ik moet er wel bij zeggen dat dit wel redelijk aan het einde van het proces is. Als we dan 4 maanden terug moeten, omdat we dingen niet goed gedaan hebben, dan hebben wij iets niet goed gedaan. Dan moeten we echt, dat hebben we graag eerder in het proces. Dus hier vandaan ook de oproep om ons te volgen. En daar waar je denkt van, of signalen krijgt uit de omgeving van, hey, gaat dat wel goed? Om ook gewoon rustig contact met ons op te nemen en kijken of we dat goed in de focus hebben. Liever te vroeg als te laat.
Oké, dank u wel.
Betty Pausma.
Ja, ik zat. Ik heb ook even een vraag over die participatie. Er staat met wie we het project gaan doen, hè? Verstromen, of dat doen we eigenlijk al. Een Overijssel en verschillende gemeenten. Een partnersruimte voor de VET staat erbij. En dan is er een aparte sheet over die participatie. En daar komen dan de inwoners aan de beurt. Horen die inwoners ook niet in dat rijtje met wie? Of zegt dat iets over van het tijdstip wanneer zij betrokken raken? Zitten zij niet helemaal ook vooraan ook?
Dat is een goede vraag. Ze horen eigenlijk ook in het rijtje. En de bewoners die hebben natuurlijk, uiteindelijk is het het bestuur wat besluit. Hè? Dus in die zin horen ze niet in dat rijtje, omdat in de bestuurlijke begeleidingsgroep die de adviezen en de voorstellen voorbereiden voor het bestuur, daar zaten de partners in, zoals de provincie Overijssel en de gemeente. Maar u heeft gelijk, de bewoners horen natuurlijk ook gewoon in dat rijtje. Met hun doen we dat ook, absoluut.
Ja, misschien is het goed om. Dit rijtje is een beetje speciaal, omdat veilige vechten in die zin ook een beetje een speciaal is. Ja, dat vinden we natuurlijk allemaal aspectenmanagers voor onze eigen projecten. Maar in dit geval is het ook wel een beetje anders, omdat wij. We hebben een heel groot deel van het project, dat ga ik straks iets meer vertellen, hebben we gewerkt aan de mogelijkheid om systeemmaatregelen in te zetten voor waterveiligheid. Dat deden we over het hele Nederlandse stroomgebied van de Vecht. En we hebben in deze fase ervoor gekozen, omdat in de regio buiten ons beheersgebied, daar waar ook niet direct onze dijken liggen, dat eerst te doen met name ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, maar ook van een aantal maatschappelijke organisaties. En we waren dan nog zo conceptueel dat we daar in die regio niet direct ook omwonenden benaderd hebben, maar wel met een klankbordgroep gewerkt hebben van bewoners die meegedacht hebben in Antwerpen. Die staan naast elkaar, maar dit project is in die zin een beetje speciaal dat we maatschappelijke partners, overheidspartners, heel nadrukkelijk betrokken hebben in die grote opgave over het hele stroomgebied. En vandaar dit plaatje, want gemeente Hellendoorn is natuurlijk niet een partner die wij normaal gesproken in ons beheersgebied hebben, bijvoorbeeld op Hardenberg. Dat is het bijzondere aan dit project.
Nou ja, helder. Ik vond het wel mooi, want het is al iets anders dan zeg maar louter en alleen inspraak. Want dat de bewoners ook al betrokken worden bij de consultatie, dat viel mij ook op. Dat vond ik heel mooi.
Ja, en dat blijven we ook doen. Ja. Straks noemen we dijktafels, gaan we ook echt met bewoners in gesprek over op welke wijze we het beste de dijkversterking kunnen inpassen in hun omgeving. Nou, het gaat natuurlijk niet altijd helemaal precies zoals ze het willen, maar we proberen altijd wel zo goed mogelijk met ze in gesprek te blijven.
Gerrit Westerhof, jij ook nog een vraag?
Ja, nou ja, ik vroeg me af of onze oosterburen hier ook bij betrokken worden.
Ja. Maar ik denk dat ik daar, nou, dat kan ik wel even beantwoorden. Want het komt niet helemaal meer aan bod straks. Ik ga straks iets meer vertellen over de systeemmaatregelen. Wij zijn 5 jaar geleden daarmee gestart. En toen ook in die fase heel nadrukkelijk met Duitsland erbij. Dus ook de Duitse invloed en de Duitse water hebben we daarin betrokken. Met de start van dit project zelf, Veilige Vecht, en gericht op de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle, zeg maar 2,5 jaar geleden, hebben we gezegd van we zouden wel heel graag verder willen met Duitsland. We verbreken dat contact niet, maar het past niet in tijd en geldmanagement van ons project. Want in Duitsland werken de processen een stuk ingewikkelder dan bij ons. Behalve dat wij cultuurverschillen hebben, is dat daar ook gewoon lastiger om dingen voor elkaar te krijgen. En we hebben gemeend op dat moment te zeggen van nou laten we ons niet nu al inhoudelijk binden aan instemming, consultatie van Duitse partners, maar vooral blijven informeren en samenwerken. Een detail die ik niet in mijn presentatie heb zitten, maar misschien nu al aardig is om te vertellen, is dat wij eind vorig jaar een signaal kregen vanuit Duitsland dat ze een aantal bergslocaties zelf ontworpen en bedacht hadden. Met name gericht op het veilig krijgen van een aantal steden naast die vechten is het dan in Duitsland. Bijvoorbeeld Münster. En met de vraag of die gebieden ook goed waren voor ons de doelstelling. En die hebben we toen ook voor hen doorgerekend. En daar gaan in deze dagen ook de resultaten van terug naar Duitsland toe. Dus via Verstromen trouwens, die daar de belangrijkste contacten onderhoudt, hebben we daar wel degelijk relatie mee. En kijken of we daar wat mee kunnen doen.
Oké, dankjewel.
Dankjewel. Dan denk ik dat het goed is dat jullie de presentatie hervatten, Dick.
Ja, dat is goed. Ga ik door. De rest van de presentatie zijn eigenlijk 2 delen, waarvan de 2e deel trouwens het grootste is. Het lijkt ons goed om jullie even mee te nemen in van maar wat is nou eigenlijk de opgave op dit moment nog als het gaat om dijkversterking. In deze fase hebben we ook met name onderzoek gedaan naar van wat is er mis met de dijk, maar vooral ook wat moeten we gaan doen om ervoor te zorgen dat die tot 2080, dus 50 jaar vooruit, voldoende sterk is. En dus dan wordt de aspect als klimaatverandering en dergelijke wordt dan meegenomen. En die opgave die wil ik met jullie delen, zodat het beeld over wat is er nou precies aan de hand en welke opgave gaan we nu verder verwerken en uiteindelijk oplossen met de dijkversterking, dat ook nu duidelijk wordt. Voordat ik daar op de inhoud in ga, is het misschien goed om dit onderzoek nog eens even te noemen. We hebben toen we met dit project starten geconstateerd dat we met zanddijken zitten. Nou, dat was natuurlijk geen nieuws, dat wist iedereen al lang. Maar dat ook wel een hele grote uitdaging zou worden als het gaat om de versterking. En met tegelijkertijd kregen we uit het veld, met name ook voor onze eigen beheerders, toch wel het signaal van ja, weet je, die dijken zijn wel afgekeurd omdat er gras zit, omdat het zandige dijken zijn. En die combinatie vooral. Maar wij hebben toch het idee dat ze eigenlijk veel sterker zijn als dat in de theorie, in de modellen en in de toetsingen naar voren komt. En als reactie daarop hebben we een onderzoek gedaan, gras op zand onderzoek. Waarin we met een golfoverslagmachine, een golfklapmachine, je ziet hem op het fotootje erboven, een aantal drietal proeven gedaan hebben, 3 locaties op de Vechtdijk om te kijken hoe sterk die dijk nu echt is. En ja, daaruit blijkt dat die beheerders van ons eigenlijk wel gelijk hadden. Voor een deel wel, voor een deel niet, moet ik erbij zeggen. Uit de proeven blijkt dat het gras en de dijk aan de landzijde, dus aan de kant waar de bewoners wonen, dat daar een stuk sterker is als gedacht. Dus water wat als gevolg van golfslag of hoge waterstanden in kleine hoevelheden, niet al te grote hoeveelheden, over de dijk heen spoelt, daar kan hij best goed tegen. Beter als dat we dachten. Dus daardoor valt een heel stuk van de opgave weg. De buitenkant, het deel waar de golven tegenaan klappen, daar is het niet sterk genoeg. Hè. Dus wel sterker dan we dachten, maar niet sterk genoeg om ook echt de huidige omstandigheden of de modelomstandigheden, dus heel extreem weer, om die tegen te houden. Dus een beetje een gemengd resultaat. Voor een deel denken we van nou, we kunnen echt met een kleinere opgave, zal ik soms die laten zien. Maar voor een deel zullen we aan de buitenkant toch wel degelijk echt iets moeten doen om te zorgen dat ze voldoende sterk zijn. Het aardige, en ik kan het toch niet laten om dat in dit forum toch maar even nadrukkelijk te vermelden. Dit onderzoek heeft een kleine 2 miljoen euro gekost. Dus best een hele investering. Maar ik heb gisteren onze technisch manager, Philip Scholen, nog maar eens even gevraagd. Zeg maar, wat denk je nou dat we hiermee bespaard hebben? Als het gaat om dijkversterking. En hij schat in dat we tussen de 40 en de 50 miljoen euro aan investeringskosten daarop bespaard hebben met die proef. Ja, ik vind dat wel een heel mooi succes, wat denk ik wel goed is om dat hier nog een keer weer te noemen. Want ja, zo zie je maar weer dat je met een... Ja, op zich een grote investering, maar relatief kleine investering, een heel mooi rendement kan bereiken. Wat betekent dat dan voor de opgave? Een kaartje met de dijktrajecten, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het traject wat we nu onder handen hebben, in de voorbereiding hebben. En dan zie je dat we een aantal zaken nog steeds een probleem zijn. De dijk is niet hoog genoeg, met name ten westen van de A28. Dat komt ook omdat daar de overlast vanuit het IJsselmeer, dus als gevolg van storm, de stormopzet op het IJsselmeer, wat via het Zwarte Water de Vecht op gestuurd wordt, dat speelt daar een best wel een grote rol. En mede daardoor is daar nog een vrij forse hoogteopgave. Laat ik zo meteen iets meer van zien. En de hoogteopgave ten oosten van de A28 is een stuk kleiner geworden dan dat we eerst dachten. Er zijn nog een paar plekken die staan met een paarse lijn aangegeven. En die zijn zeg maar noordwestelijk georiënteerd als het gaat om windrichting. En daar moeten we nog iets. Maar dat is veel minder dan dat we eerst dachten. En dat is ook het rendement van het gras op zandonderzoek. En daarnaast, en dat geven een aantal van die andere kleurtjes aan, zie je dat problemen als piping en stabiliteit nog steeds een probleem zijn op deze dijk. En dat we daar echt nog wat mee moeten. En dat probleem, daar gaan we de komende maanden en jaren weer mee aan de gang. Als we even inzoomen op die hoofdopgave, is het misschien ook wel goed om te noemen, want het kan maar zo zijn dat u daar in de komende maanden mee geconfronteerd wordt, ook bij bewoners. Deze kaart geeft iets meer detail. Het is ingezoomd op de hoofdopgave en er staan allemaal labeltjes bij met lijntjes. Nou, die geven de bandbreedtes aan, maar ik denk dat u niet goed kan lezen. Die zijn nog niet zo heel belangrijk nu voor nu. Maar je kunt zien dat alle lijnen die steeds van geel naar oranje naar rood kleuren, die geven een steeds grotere hoogteopgave tot bijna 2 meter aan toe op sommige plekken. Dus bijvoorbeeld de omgeving van Haarst, daar hebben we echt een forse opgave op dit moment. Waar we, als het tegen zit, in ieder geval daar houden we rekening mee, 1 tot 2 meter aan hoogteopgave moeten realiseren. En dat is fors. Als je het gebied een beetje kent, een aantal van u zullen dat zeker kennen, weet je dat daar de huizen pal aan de dijk staan, dat we daar heel veel bomen in de dijk hebben staan. Aan de buitenkant is Natura 2000 gebied. Dit is nog best een hele lastige, dat geldt aan de overkant ook. Iets minder misschien als bij Haarst, maar ook daar zitten een paar stukken die echt nog een forse uitdaging zijn. En waar we ook nu al best wel stevige gesprekken hebben met bewoners die zich afvragen van ja, maar is dat dan wel echt nodig? En hoe hebben jullie dat uitgerekend? En kunnen we dat dus eens inzien? En kunnen we daarover van jullie in gesprek? Dus met name Inge, volgens mij heb je volgende week weer een afspraak, Inge. Is daar druk mee om daarin heel veel uitleg te geven? Want mensen zijn niet tegen, maar ze willen het wel heel graag goed begrijpen. Dus het kan maar zo zijn dat u daar wat over te horen krijgt. Dit is wat mij betreft een stukje over de dijkversterking, de opgave. Ik zie al een handje verschijnen.
Ja, dat klopt. Jolande Onderduik.
Ja, dank u voorzitter. Nou, ik schrik gewoon van dat hoogteverschil. Is dat dan altijd zo'n gevaarlijk punt geweest? Of is dat ingezakt? Wat is daar aan de hand dat het in één keer zoveel verhoogd moet worden?
Een belangrijke reden is dat het IJsselmeer in de komende jaren wat hoger gaat. Hier is rekening gehouden met een stukje peilstijging op het IJsselmeer, zoals dat vastgelegd is in het peilbesluit. En ook gewoon veranderende klimaatinzichten, waarin we weten dat er vaker storm zal optreden op het IJsselmeer. Noordwestenstorm, heftige storm. En in combinatie met stevige regenval zeg maar in het oostelijke deel van Nederland dan wel Duitsland. Vooral die twee combinaties die leveren op dat het water, met name in dit stuk, en dat gaat ook naar het noorden toe, richting Zwartsluis, is dat dus ook zo. Dat het water daar stevig omhoog kan lopen tegen de dijk. En als je daar rekening mee houdt en daar wat tegen wil doen, dan kom je tegen dit soort opgaven. Plus, en dat moet ik er ook bij zeggen, ik zei eerder dat de binnenkant van de dijk, het gras eigenlijk best wel sterk is. Sterker als we dachten. En dat dat dus ook betekent dat de dijk op die plekken best veel water kan hebben wat overheen mag lopen. Hè. We staan altijd toe dat er iets water overheen loopt. Dat vinden we niet erg. Dat pompen we al weg en dan is er niks aan de hand. Alleen op deze plekken staan heel veel bomen in de taluut. Ook in de binnenkant van het taluut. En op die plekken is dat gras helemaal niet sterk. Je hebt daar te maken met overgangen. Dan gras, dan geen gras. Een beetje bosachtige grond. En die sterkte die we dus elders, zeg maar meer naar het oosten toe, aan de binnenkant van de dijk hebben toegerekend, dat kunnen we daar niet doen. En daar zal ook als gevolg van dus water wat over de dijk kan spoelen, zullen we de dijk toch hoger moeten maken, omdat de binnenkant van die dijk dat niet aan kan. Is dat een helder antwoord?
Ja, Jolanda helder, denk ik. Dan gaan we naar Gerrit Westerhof.
Nou ja, even twee dingen. We hebben natuurlijk ook de ballastuw, dus dat opdrijven van het water vanuit het IJsselmeer zou natuurlijk ook wel door dit ballastuw kunnen worden. Dus de ballastuw zal dan een functie hebben. Maar daar zullen jullie ongetwijfeld naar gekeken hebben. Wat ik niet gehoord heb is, hoe kunnen die dijk ook tegen droogte? Hè? Want in het verleden is wel gebleken dat droogte soms nog een gevaarlijke iets is. Als zo'n dijk kan gaan drijven, hè? Omdat het soort gewicht afneemt naarmate het langer droog wordt. Is er ook naar droogte gekeken van de dijk?
Ja en nee. Het fenomeen wat u nu bedoelt gaat vooral over veendijken. Die drogen echt uit en die kunnen dan opdrijven. Die worden echt lichter dan water. En dan hebben we in West-Nederland een paar hele lelijke voorbeelden van gezien. Dit zijn zanddijken en die drogen ook uit. Die gaan dan niet drijven, dat valt wel mee. Maar de grasmat wordt er niet beter van. En als u de kans krijgt, zoals ik, om een keer met een van onze beheerders de dijk over te lopen, hè, ieder voorjaar en ieder najaar gaan ze, dan gaan ze u ook uitleggen dat ze zien dat de vegetatie verandert op die dijken als gevolg van droogte. We hebben een paar heel droge zomers en er staat gewoon ander spul op die dijk als in het verleden. En ja, dat is wel meegenomen in die sterkte onderzoeken van gras op zand en daarin ook verrekend.
Oké, voor alle duidelijkheid, een veendijk is heel wat anders en dat is een stukje kennis wat ik er weer bij heb gekregen.
Maar wel
goede vraag,
het
speelt wel.
Ja.
Ik denk dat je verhaal kunt vervolgen. Zie je geen nieuwe handen meer.
Is goed.
Ik had nog één aanvulling, Dick. Misschien nog goed om even te zeggen dat de hoogteopgave is natuurlijk niet de verwachte ophoging. Omdat we dat in de breedte en in de hoogte kunnen doen.
Ja, dat is inderdaad. Ja, we zitten
kleine nuance. Maar ga lekker verder.
Er zitten wel mensen mee te luisteren. Dus we krijgen via WhatsApp wat tips toegespeeld. Ja, teamwork, zo werkt dat. Maar dat is wel een goede inderdaad. En ook wel goed om te weten. Dit is wat we nu berekend hebben. Ook met een bandbreedte waar we moeten werken om dat te voorkomen. Maar in het uiteindelijk ontwerp kan dat minder zijn dan dat we nu al een maximale ophoging hebben staan. Alleen daar ben ik naar buiten toe altijd een beetje voorzichtig mee te beloven. Want mensen horen dan, oh het valt wel mee, dus het zal wel minder dan een meter zijn. En dat kan ik ook niet beloven. Dus het is altijd wel genuanceerd. Even kijken. Nou, die vragen hebben we gehad. Maatregelen in het watersysteem. Ik zie nog een handje verschijnen trouwens. Of...
Ja, is een nieuwe hand van Jolanda. Is het een dringende... Vraag, Jolanda.
Nou, dat is eigenlijk wel een aanleiding van die opmerking over net. Dan zal ik wel heel dom zijn hoor, maar dan moet je me toch even uitleggen.
Okay.
Aan de ene kant moet de dijk dus opgehoogd worden vanwege een hoge peil op het IJsselmeer en de klimaatverandering. En aan de andere kant zeggen jullie van, het hoeft niet zo hoog, dat kun je weer opvangen door het in de breedte te doen.
Het wordt een beetje technisch, maar ik zal proberen het uit te leggen. En overigens, ik ben ook geen techneut, dus ik hoop dat ik het goed kan uitleggen. Maar ik doe mijn best. Wij bepalen in deze fase welke hoogteopgave er maximaal nodig is om die dijk veilig te krijgen. Alleen dat is een combinatie van factoren die bepalen hoe hoog die dijk moet. Dus natuurlijk gewoon de waterstand, hoe hoog het water komt. Maar ook dus die golfslag die ik net zei. En hoeveel water spoelt er dan overheen. En hoeveel water, hoeveel water kan die dijk hebben om er overheen te spoelen. En dan heb je verschillende methodes om dat op te gaan lossen. He, je kunt zeggen van we gaan de binnenkant van de dijk helemaal strak en glad maken. Zodat hij daar wel tegen kan. Dus alle bomen weg. Mooi gras erin. Of misschien zelfs wel stenen erin. Of een verharding erin. Om te zorgen dat als er wat water overheen spoelt. Dat hij daar tegen kan. Dat betekent dus dat hij dat meer kan hebben. En dat hij dan minder hoog hoeft. De prijs is wel dat die bomen en misschien ook wel huizen daar weg moeten, omdat die daar niet tegen kunnen. Nou, dat is niet fijn. Dat is vervelend. Daar krijgen we ook vragen over. En dat is dan moet je onderzoeken of dat nodig is. Je kunt ook zeggen, we laten die bomen, mooie grote eikenbomen in veel gevallen, we laten ze staan. Dat kan, maar dan moet de dijk omhoog. Misschien wel hoger als dat we anders zouden moeten. Want daar mag dat water dus niet overheen, want onder die bomen wordt die dijk zwak en die zakt dan in. Nou, dit is een voorbeeld van een balans tussen twee oplossingsmogelijkheden die bepalen over hoe je dan met die hoogteopgave gaat. En daar kun je keuzes in maken samen met de omgeving, maar ook gewoon eigenlijk vanuit technisch redeneren. Kosten gaan dan ook meetellen, allerlei factoren gaan dan meetellen. Welke keuze je maakt en hoe hoog dan de dijk uiteindelijk moet worden.
Oké, dus eigenlijk heeft die hoogteopgave heeft niet zozeer te maken met de werkelijke hoogte, hoe hoog het water zou kunnen komen in het geval van een noodsituatie.
Kijk, toen ik nog niet bezig was met dijkversterking, want ik kom helemaal niet uit het vak, pas 6 jaar geleden mee begonnen, toen dacht ik dat een dijk omhoog moest omdat het water wat er tegenaan stond moest ik gewoon tegenhouden. Ik heb later geleerd dat eigenlijk de hoogte van de dijk ook heel sterk bepaald wordt door het water wat overheen kan spoelen.
Ja.
En dat maakt dat mechanisme, die verhouding maakt dat je daarin kan puzzelen. Van hoe ga je daarmee om?
Ja, helemaal duidelijk, dank u wel.
Ga ik door met de watersystemen, denk ik. Even een stukje context waarin we dit gedaan hebben. Rolf heeft hier eigenlijk ook al wat over verteld, want Novi zie je hier weer terugkomen. Je ziet natuurlijk dat het klimaat verandert. Vaker hoogwater, veel regen, vaker droogte. We krijgen meer en meer een claim op onze ruimte. Wat kunnen we doen met die ruimte en dergelijke. Daarnaast die vechtvisie, noemde Bruin ook al even. Het zijn allemaal ontwikkelingen waarin we kijken naar ons Vechtdal. En van wat kunnen we daar doen om ook met klimaat bezig te zijn. En dit is ook een stuk context geweest waarin we rondom waterveiligheid gezegd hebben. Van hey, kunnen we die thema's aan elkaar verbinden. Is het nou mogelijk, was de vraag, om in het thema van klimaatadaptatie ook het thema waterveiligheid mee te nemen. Of eigenlijk andersom, is dat beter om te zeggen. Is het mogelijk om een stukje waterveiligheid te garanderen door in het systeem maatregelen te nemen die ook een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie? Heel simpel, flatten the curve is natuurlijk een beetje besmette term geworden, maar ook hier is dat wel van toepassing. Als je het voor elkaar kan krijgen dat je in het systeem dusdanige maatregelen neemt dat de hoogwaterpiek minder hoog is, dan zou je dat kunnen verrekenen met je dijkverhoging. Dan zou je dus daarmee een minder hoge dijk kunnen richten. En met die hypothese zijn we eigenlijk 5-6 jaar geleden al gestart. Toen hebben we dat heeft Waterschap Vechtstromen getrokken, hebben we een project gedaan, dat noemden we de project overstijgende verkenning systeemmaatregelen Vecht. En daarin is eigenlijk op een hele conceptuele wijze gekeken naar, is dat nou een idee wat haalbaar is? En ik noem dat hier maar even, omdat we daar eigenlijk al ook samen met Vechtstromen en trouwens ook met een aantal partners in het gebied al zijn gaan kijken naar wat er kon. En daar heb ik ook voor diverse bestuurders ook al wel eens wat presentaties gehouden. Misschien ook wel voor u, dat ligt een beetje aan wanneer de verkiezingen precies waren. Maar de conclusie van dat project overstijgende verkenning was, is dat dat eigenlijk best heel goed kon. En in die rapportage werd gezegd dat als we dat heel goed zouden doen, dat misschien wel 30 centimeter waterstandsverlaging zou opleveren. En nou moet je dat getal eigenlijk meteen vergeten, want die conclusie die hebben we niet vast kunnen houden. Maar het was wel een hele belangrijke reden om daarmee door te gaan. En te kijken van, maar als dat zo is, als dat dus in dat conceptuele model echt kan, dan is dat ook wel een hele interessante om daadwerkelijk mee te nemen in het project Veilig Vecht. Dat hebben we gedaan. 2-3 jaar geleden zijn we bij u geweest met een kredietaanvraag met een plan van aanpak. En daar zat dit resultaat en daarmee dus dit plan ook heel nadrukkelijk in. Is het nou mogelijk om maatregelen in het systeem te nemen die een bijdrage leveren aan waterveiligheid. En dan zal ik mezelf even maar weer verstoppen. Het is misschien goed om even ook in dat conceptuele dan even op te halen van aan wat voor maatregelen denken we dan of dachten we dan en denken we eigenlijk nog steeds wel aan. Er waren 3 types. De eerste was om het water zo lang mogelijk en zo goed mogelijk vast te houden in het stroomgebied. En dan tot en met eigenlijk de druppel die op de eerste de beste akker valt. En voorkomen dat die te snel in het afvoersysteem terechtkomt. Te snel in de sloot terechtkomt. En daarmee te snel ook tot afvoer komt richting de Vecht. En we hebben dat uitgewerkt tot en met een onderzoekje samen met Vechtstromen. Of het mogelijk was om het maaibeleid van Waterschap Vechtstromen aan te passen. Waardoor je vergroeiing krijgt in de sloot en daarmee een vertraagde afvoer. Dat was een van de mogelijke maatregelen. Het tweede type is om in de afvoer naar de Vecht toe gebieden in te richten waarin je water tijdelijk parkeert. Dus dat is, dan is het nog niet in de vecht. Het zit nog, is nog onderweg naar. Maar wat meer beneden stroomt, vlak voor de vecht, het inrichten van grotere gebieden. Oude veenwinningen bijvoorbeeld, zou je, kun je aan denken. Die hebben we ook echt onderzocht. Om daar water eigenlijk tegen te houden. Het land te laten inunderen. En daar dan te zorgen voor een vertraagde afvoer. Dat klinkt heel dramatisch, dat inunderen. Ga je dan echt bergingsgebieden inrichten en ga je dan land onder water zetten? Ja, in principe wel. Maar wat hier, en daar kom ik straks volgens mij nog even op terug. Wat hier wel goed is om daarbij even te noemen. Is dat we hier praten over hele extreme omstandigheden. Dus als ik praat over water op het land. Dan doen we dat in de situatie dat het heel erg nat is. Zo nat als wat we de afgelopen decennia niet meegemaakt hebben. Het land staat eigenlijk al heel erg nat. Het is al niet bewerkbaar door boeren. Je kunt het niet wandelen. En op dat moment zeggen we van, hey, is het mogelijk om daar wat extra water te parkeren, waardoor we de vecht langzamer tot afvoer brengen. En een derde categorie maatregelen waar we naar gekeken hebben, is echt het inrichten van parkeerplaatsen, overloopgebieden naast de vecht. Dus het is al in de vecht. Maar we gaan dan een maatregel nemen in de dijk. Bijvoorbeeld lagen maken als dat nodig is. Waardoor bij bepaalde waterstand het achterliggende gebied bewust onder water gezet wordt. Een van de gebieden daar waar we naar gekeken hebben, ik zal het zo op de kaart ook nog even laten zien. Is bijvoorbeeld het gebied tussen Dalsen en Hessepoort. Daar zit een natuurlijke laagte in het landschap. En zou in principe heel geschikt zijn om daar water te parkeren. Geschikt in de zin van dat het laag is. Wat minder geschikt als je kijkt naar wat er allemaal aan bedrijven en boerderijen staat. Dat is natuurlijk een factor waar we degelijk bij rekening mee houden. Maar daar zeg ik straks ook iets meer over. Maar het is in ieder geval een derde type maatregel. Dus echt het inrichten van bergingsgebieden achter de dijken van de vecht. Zowel in het stroomgebied van de vecht. Maar ook bij onszelf in ons eigen gebied. En dan komen we eigenlijk tot dit kaartje. Dit is een kaartje met een vlekkenkaartje waarin die maatregelen, die type maatregelen die ik net genoemd heb, in kleurtjes staan aangegeven. Dit zijn alle gebieden die we in veilige vecht bekeken hebben. We hebben ze op een schetsmatig niveau ontworpen, ingericht. Een aantal voorbeeldgebieden in ieder geval. En vervolgens in een toch wel behoorlijk geavanceerd model helemaal doorgerekend op. En wat doet dat nou echt met de afvoer van de vecht? Is dit dan ook echt die beloofde werking die we dan uit de PUV hadden? Is die er dan ook echt? En kun je die 30 centimeter waterstandsdaling die daarin een beetje hoopvol gepresenteerd was, kun je die dan ook werkelijk halen? Nou, of dat zo is, daar kom ik straks wel even op terug. Maar je ziet dat we dus eigenlijk het hele Nederlandse stroomgebied van de Vecht tot ver achter Almelo, richting Emmen, Coevorden, beschouwd hebben om te kijken wat kun je in dit gebied. En daar, ik vind het wel leuk om ook hier te vermelden dat we dat echt in een hele goede samenwerking hebben gedaan met Waterschap Vechtstroom. Maar dat was echt leuk om te doen. Ook hun specialisten zaten bij ons in het project. En we hebben echt samen gekeken van, is dit een goed idee? Omdat vechtstromen, ja, daar weten jullie natuurlijk meer van als ik, ook heel druk is met hun eigen klimaatopgave. En met name droogte. Dus zij zaten ook te kijken van, hey, als we water gaan parkeren, is dat dan ook nuttig om dat in droge tijden te benutten en onze grondwatervoorraad aan te vullen? Dat was een motivatie voor hen om mee te doen, naast natuurlijk het algemene belang voor de vecht. Nou, daar kan ik nu kort over zijn, deze dia. Maar dit is een dia met toch wel even weer te benadrukken dat we dit onderzoek gedaan hebben, geredeneerd vanuit hele extreme situaties. Deze foto rechtsonder is een foto die gemaakt is in 1998. En daar staat het land 10, 20 centimeter onder water. Dit is in de buurt van de 28 bij Staphorst. Dit is water wat daar als gevolg van regen is gevallen. Er is dus geen overstroming geweest, geen dijkdoorbraak. Dit is puur het effect van hevige regenval. En dit is wat ons betreft een voorbeeld voor als het gaat over die hele extreme situaties. Waar praat je dan over? En dat was voor ons ook heel belangrijk om in de communicatie om met bewoners, en dat zijn natuurlijk vooral boeren, maar ook natuurbeheerders, om het juiste beeld te schetsen over als wij het hebben over vasthouden van een berg van water op het gebied, dan hebben we het niet over het zonnetje schijnt, de aardappels staan op het land en ook daar komt het waterschap en die zet alles onder water. Nee, het is dikke ellende en we praten over iets extra's. Straks ook genoemd, we hebben in dit gebied ook heel erg gekeken naar van, en als we dan in de omgeving gaan kijken naar dit soort maatregelen, Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dat niet alleen doen voor de vecht, maar dat het gebied zelf ook wat aan heeft? Als wij iets doen voor bescherming van Zwolle, daar gaat het natuurlijk vooral om, en Dalfsen, ja, dan zullen ze daar achter Hardenberg niet zo'n boodschap aan hebben. In eerste instantie zeggen ze, ja, nee, we moeten loyaal zijn naar elkaar en dat doen we voor elkaar. Maar als het puntje bepaaltje komt, dan is het toch wel weer vaak not in our backyard. Dus wij vonden het heel belangrijk om ook te kijken naar doelen en doelstellingen in het gebied. Mogelijke kansen, maatschappelijke kansen noemden we dat. Waar we zeggen van als we dan met het gebied gaan, kunnen we dan ook wat meenemen in doelstellingen in dit gebied. Op landbouwgebied, op natuurgebied, leefomgeving en energie. Dat zijn thema's die we onderzocht hebben samen met de partners en samen met maatschappelijke organisaties in dit gebied. En daar een stukje van de sluier op te heffen. Ja, dat kan. Daar waren best wel hele mooie mogelijkheden. Alleen loopt wel heel erg hier tegenaan dat doelen en kansen in het gebied hun eigen dynamiek kennen in geld en tijd. Dus bijvoorbeeld een ontwikkeling rondom natuur. Bossenstrategie is er zo'n voorbeeld van. Ja, dat heeft zijn eigen planning. En we wilden er wel mee aansluiten. Alleen wanneer dan? En hoe dan? En wie gaat dan bepalen? En uiteindelijk is ervoor gekozen, ook met de bestuurlijke consultatie van alle partijen in het gebied, om dat nu niet te doen. Niet omdat het niet kan, maar omdat het nu op dit moment niet goed haalbaar is. Want nog een tweede reden, daar kom ik straks op. Maar het werkte wel. Daardoor ontstond er wel energie in het gebied. Ook weerstand moet ik eerlijk bij zeggen. Want er waren boeren genoeg die dit helemaal niks vonden. We hebben ook verder discussies gehad met de LTO bijvoorbeeld. En terecht, want het is natuurlijk best wel weer ook een aanslag op het gebied. En daarmee een bedreiging op de landbouwactiviteiten. Dus het waren goede gesprekken en een open sfeer. Maar ook wel stevige gesprekken. Maar tegelijkertijd zagen we ook van andere partijen echt wel signalen dat die kansen te grijpen waren. En wat is dan het resultaat? En dit dan even in tekst. We hebben die systeemmaatregelen beoordeeld op het afwegingskader zoals we dat altijd in al onze projecten hanteren. En nu ook weer op drie thema's. Het doelbereik. Doen de maatregelen wat ze moeten doen als het gaat om waterveiligheid en klimaatbestendigheid? Zijn ze haalbaar? Dan gaat het over trekkerschap, over financiering. Is dat voldoende geld? Ook combinaties met die maatschappelijke kansen komen op tafel. En natuurlijk, last but not least, impact op de omgeving. Wat zijn de effecten? Wat doen we dan met compensatie? Daar hebben we ook juridische adviezen over ingewonnen. Nou, dat hebben we allemaal naar gekeken. En de conclusie is dat we op doelbereik best wel een aantal centimeters konden behalen. Laat ik soms er iets meer voor zien, iets meer detail. En dat ook rondom klimaatbestendigheid dingen te halen waren. En dat er kansen met andere opgaven waren. Maar zoals ik net al zei, vooral in de toekomst, niet op dit moment. En dat maakt eigenlijk dat die combinatie daarmee maakt ook dat partners best enthousiast waren, maar zich op dit moment niet optrokken op hetzelfde als trekker of als financier of co-financier van dit soort maatregelen. Dus ik zal niet zeggen dat er geen draagvlak was, maar dit was niet het goede moment om hier energie op te zetten. Het zijn wel maatregelen waar je best wel veel impact hebt op de omgeving. Dus het hele wateroverlastvraagstuk, dat blijft hier spelen en we zijn uiteindelijk niet zo ver gekomen dat we dat ook hebben kunnen oplossen. Dat hebben we ook uiteindelijk niet gedaan, omdat om meerdere redenen deze maatregelen verder niet in uitvoering genomen worden. Op 1a, en dat is, zijn de nevengeulen bij Vechtenweert. Daar gaan we verder naar kijken of dat nog een kans is voor het vervolg, zoals we net ook bij de kansrijke alternatieven zagen. Nou, ik zei net al, iets meer detail in cijfertjes. Het is misschien wel een beetje te veel detail, maar het gaat me toch even om het beeld. We hebben dat vrij nauwkeurig doorgerekend. Ik moet eerlijk zeggen, rondom die modelberekeningen hebben we veel discussies gehad. Want het werd toch niet meteen allemaal vertrouwd, ook niet door onze eigen hydrologen. Maar uiteindelijk hebben we daar een goed resultaat neergezet. Ja, en dan zie je dat die centimeters waar ik mee begon, die 30 centimeter waterstandsdaling, die zeg maar min of meer beloofd was in de POV, projectoverstijgende verkenning, waar we in 2019 mee bezig waren, dat die niet gehaald worden. En dat laat zich eigenlijk het makkelijkst uitleggen. Dan maak ik hem even lekker plat. Het is veel ingewikkelder als dit, maar ik denk dat dit wel een goed manier van spreken is om even duidelijk te maken wat er gebeurt. Wat je zag is dat je met name in de wat lager gelegen gebieden, de veenontginning en dergelijke, waar we veel water konden parkeren theoretisch, daar zag je dat het water eigenlijk heel makkelijk langs onze maatregelen heen loopt. Je moet het zo zien dat wij in de verkenning van de POV hadden we eigenlijk badkuipen, grote badkuipen weliswaar, maar badkuipen in het gebied geprojecteerd waar we veel water in konden zetten. Alleen bleek in de studie dat, je kent het bad wellicht ook bij u thuis, daar zit een overloop in om te zorgen dat uw hele badkamer en uiteindelijk uw hele huis niet onder water loopt. Uiteindelijk loopt het water eruit. En om het maar heel plastisch te zeggen, de overloop van deze gebieden die zit net boven het putje. Er komt dus eigenlijk uiteindelijk niet heel veel water in te staan, omdat het te vlak is. En we hebben het systeem zo goed gemaakt en ingericht op afvoeren, dat het dat ook blijft doen. En de twee effecten, als je ergens een stuw zet en omhoog zet en probeert water vast te houden, dan is er wel een andere sloot waaruit dat wegkwam. Dus we hebben wel een optimalisatie gedaan om meer stuwen en meer voorzieningen neer te zetten om het toch vast te houden. Nou, daar wordt het wel een stuk beter van. Maar het blijft een redelijk ingewikkelde operatie om dat echt goed te doen. En een andere is dat je, als je zag, is dat je ergens uit een watergang water weghoudt, omdat je hem vasthoudt. En dan voert hij minder af. Maar die watergang voert ook een ander gebied af. En dat zuigt hij dan juist aan, omdat het makkelijker wordt. Dus je zag ook een stukje verevening tussen gebieden onderling. Als de ene goed werkte, dan ging de andere juist harder afvoeren. Dus het effect uiteindelijk op de vecht was ook minder groot als dat we vooraf hoopten. En toch is dit een resultaat. Het klinkt niet zo heel veel. Maar deze centimeters staan toch best wel ook nog voor een aantal miljoenen euro's aan besparingen. Die heb ik hierin gezet, een beetje een ingewikkeld plaatje. Die centimeters minder dijkversterking staat toch nog steeds wel voor een aantal miljoenen euro's die je minder hoeft te investeren dan op dijkversterking. Alleen, je ziet ook in de percentages bijdragen dat nooit veel meer is als 10, 20, als het heel goed gaat, 50% van de hele kosten, investeringskosten moet ik zeggen, van die systeemmaatregelen. Dus de bijdrage vanuit waterveiligheid aan die systeemmaatregelen werd eigenlijk nooit meer dan 50%. Dus er moest heel veel geld bij om ze te kunnen realiseren. En zoals ik al eerder zei, dat is door de partners werd dat toch wel als heel lastig ervaren om dat op dit moment te gaan realiseren. Dan kom ik, dat heb ik eigenlijk al voor een heel groot deel verteld, kom ik eigenlijk bij een stukje conclusies. Er is wel degelijk een lagere afvoer, lagere waterstanden, met name tussen Dals en de A28. Maar ook tussen Om en Dalsen, waar we trouwens ook nog een stukje dijkopgave hebben staan. En dan kom ik even weer terug op het plaatje met de dijkversterking, de dijkopgave. En dan zag u dat de hoogteopgave vooral zit op het stuk tussen ten westen van de A28 en ten oosten van de A28 blijkt als gevolg van het gas op zandonderzoek niet zoveel opgave meer te zijn. Geen hoogteopgave, bijna niet. En dat is nou precies het stuk waarin deze maatregelen effectief zijn. Dus door het wegvallen van de opgave ten oosten van de A28 is de winst die we kunnen maken met waterveiligheid als gevolg van het goede onderzoek van gas op zand eigenlijk veel kleiner dan we vooraf dachten. En dit is eigenlijk de tweede reden dat we niet verder gaan met een groot deel van de systeemmaatregelen. Want we hebben niet zoveel hoogteopgave meer tussen Zwolle en Dalsen. En dus is het rendement van die systeemmaatregelen kleiner dan we vooraf dachten. Nou, de rest heb ik eigenlijk al verteld. We hebben hier veel van geleerd, dus daar ga ik nog iets meer van vertellen. Maar misschien is het goed om eerst, Dirceert, wou je ook zeggen, denk ik, om wat te kijken naar vragen.
Ja, want ik zie een hand omhoog van Betty. Betty Bouwsma.
Ja, ik vind het een heel helder verhaal. Ik heb alleen nog even een verduidelijkende vraag bij. Als het gaat om die kansen met andere opgaven in de toekomst, niet nu. Maar zoals je het nu net vertelt, lijkt het alsof het ook in de toekomst niet opportun zal zijn. Hoe moet ik dat dan lezen? Dat op dit moment nog niet iets oplevert, effectief is, hè, om het even zo te zeggen. Maar later wel.
Nou, laat ik het iets anders vertellen. Wij hebben dit project gestart omdat we dachten, misschien kunnen we met een soort van hefboom van dit project. Hè, want het HWP, Veilige Vecht, dijkversterking is een project met, er zit geld achter via het HWP Alliantie. Er zit daarmee dus ook een planning achter en er zit een stukje daardoor doorzettingsmacht op het project. En wij dachten, ook met toch wel wat applaus van een aantal collega-bestuurders in de regio, kunnen wij nou met de energie van dit project een stukje klimaatadaptatie in de regio voor elkaar krijgen? Nou, dat is dus niet gelukt, onder andere door het wegvallen van die opgave. Maar tegelijkertijd zie je dat het verder nadenken over hoe gaan wij nou om met die afvoer van water, ook om meer redenen wel een heel goed punt is. Verstromen gaat hier ook weer verder. We hebben een aantal weken geleden een DB-besluit genomen waar ze zeggen van hé, maar we vinden dit een toch wel interessante uitkomst om verder te ontwikkelen naar onze eigen klimaatthema's. Sowieso hebben ze zelf ook keringen, regionale keringen, waar ze denken van hé, kunnen we op deze manier daar anders mee omgaan. En ze hopen in een vervolgonderzoek een betere koppeling te kunnen leggen met het aanvullen van de watervoorraden, grondwatervoorraden en daarmee een stukje droogtebestrijding. Dus zij gaan in hun onderzoek, dat hebben wij niet gedaan, nog wat verder hoger het systeem in, wat verder hoger de zandgronden op, om te kijken of je daar iets kunt doen met vasthouden van water, wat een effectiviteit heeft richting afvoer. Maar misschien, ik durf daar geen garanties op te geven, en misschien ook een bijdrage kan leveren aan een stukje droogtebestrijding. En daarnaast, maar dat is een beetje echt toekomstdenken, waar het nu nog niet direct voor dijkversterking noodzakelijk is, zien we ook dat de klimaatverandering sneller gaat dan dat we allemaal denken. Ook sneller gaat dan dat we nu de modellen rekening mee houden. En wat ik denk, maar dat is een persoonlijke mening, dat een aantal collega's denken dat ook, en anderen zeggen van ja, dat weten we niet zo goed, is dat deze maatregelen wellicht goed zijn om toch te nemen om ook voor een stukje klimaatverandering, extra klimaatverandering, voorbereid te zijn en we niet meteen weer moeten gaan kijken naar wat we met onze dijken moeten. Het is voor mijn gevoel een veel robuustere manier van omgaan met water. Daar waar we in het systeem sowieso het gesprek hebben over, moeten we niet minder afvoeren, maar meer vasthouden? Moeten we ons systeemdenken daarin niet gaan veranderen?
Ja, nou dat is nou precies mijn punt. Dank je wel nog even voor die toelichting.
Graag gedaan.
Ik zie geen andere handen omhoog. Dick, je hebt ons wat verteld over opgaves en over de systeemmaatregelen. Wat is het volgende onderwerp?
Nou, ik ben er eigenlijk zo goed als door. En we hebben er al een beetje aan geraakt. Ik heb nog één dia die ingaat over, maar oké, we gaan nu niet verder met die systeemmaatregelen, maar we hebben er wel heel veel van geleerd. En die wil ik eigenlijk ook, misschien even naar de tijd te kijken, want we hebben nog een paar minuten.
Ja.
Die wilde ik toch nog even benoemen. Voor een deel heb ik hem nu al verteld, op de vraag van mevrouw Poutsma. Maar voor een deel hebben wij een aantal leerervaringen, noem ik het maar even. Ik vind dat trouwens een rot woord, maar goed. Opgedaan waar ik denk van, die wil ik toch eens delen. Want die raken ook wel een beetje aan het thema wat Rolf presenteerde. Over hoe gaan we nou om met de ruimtelijke ordening en ons beheersgebied. En nou, een paar dingen zijn wel een open deur. Hè. We hebben je net gezien. We hebben best heel veel areaal nodig om dit echt te realiseren. Maar Verstroom heeft de conclusie, trekt iets andere conclusie. Zegt van, als wij deze maatregel op deze schaal kunnen nemen, dan scheelt dat ongeveer 5-10% van onze afvoer op de Vecht. En dat vinden we best wel significant veel. Dat is toch iets voor ons om de moeite waard om daar eens verder naar te kijken. Dus dat is een reden om eens mee verder te gaan. Die samenwerking tussen al die partijen, die liep bij ons heel erg goed. Mede ook trouwens, en dat, ik denk dat dat goed is om te benoemen, dankzij het hele lange samenwerkingsverband Ruimte voor de Vecht, wat we al heel lang hebben. De bestuurders waarmee we samengewerkt hebben, die kennen elkaar al jarenlang. En hadden ook iets, bijna op persoonlijke titel, iets van, dit vinden we wel gaaf. Kunnen we hier, juist in dit gebied, in de Vecht, kunnen we hier iets neerzetten van een voorbeeld. Dus dat lukt wel, maar je zag ook dat over dat stroomgebied heen denken. En hoe gaan we dan met die kansen om? Ja, dat vraagt best wel veel. Niet alleen van de bestuurders, maar zeker ook voor de hele politieke besluitvorming. Hoe krijg je dat dan uiteindelijk in de gemeenteraad? En hoe krijg je daar positieve besluitvorming op? Nou, daar zijn we uiteindelijk niet aangekomen, maar we zagen daar de uitdagingen wel aankomen. Iets over piekdamping heb ik al genoemd. En ook iets over de zoekgebieden selecteren op klimaatopgaven. En één ding wil ik er nog aan noemen, dat is wat mij betreft nu even de laatste, want dan is de tijd eigenlijk wel mooi geweest. Is dat ik tijdens de hoogwater van afgelopen, of hoogwater, we hadden veel water in februari, tot ontdekking kwam dat er eigenlijk iets raars gebeurde. In ieder geval iets raars in mijn hoofd. En niet in het hoofd van de gemiddelde waterbeheerder, maar wel niet van mij. En dat was dat ik nieuwsberichten las op onze eigen website, maar vooral ook op die van Verstromen, dat water links en rechts tegen de drempels aan stond van bedrijven, van huizen, en dat iedereen hartstikke druk was om het zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. En wij zaten nog midden in het verhaal over systeemmaatregelen en water vasthouden. En toen dacht ik van, maar dit is wel een dingetje. Want als je dat wil, dat water lange tijd vasthouden voor die extreme situaties, misschien ook wel water vasthouden in extreme situaties om richting droogte wat extra's te kunnen doen. Dat betekent dus, dan ga je dus onder dat soort omstandigheden, wat eigenlijk normale hoogwateromstandigheden zijn, wat eens in de 10 jaar voorkomt, want dat was het ongeveer, ga je ook water vasthouden. En dan ga je dus niet antwoorden op de zeg maar even, op die boer of op die bedrijf die zegt van, maar dat water moet hier weg, want ik wil aan het werk. Ik wil morgen volgende week mest uitrijden, want dan is het maart en dan mag ik dat doen. Ja, dat wordt dan ineens een dilemma, want ja, water vasthouden staat dat dus niet toe. En dat is een open deur, maar ik dacht wel van, ja, dit is best heel ingewikkeld. He, dat omturnen van ons afvoersysteem naar iets wat we vasthouden, dat is in beleidsnotities en in de politiek is dat gauw gezegd. Maar de praktijk is best wel heel weerbarstig. Dan ga je tegen dit soort vraagstukken, tegen dit soort keuzes aanlopen. En hoe gaan we dat doen? Daar moeten we nog eens heel goed over nadenken. En hier wou ik het maar bij laten, want ik begin een droge mond te krijgen van al te praten.
Ja, het is ook een heel spannend dilemma wat jij neerzet. Maar wel mooi hoe je dat verbindt aan de recente ervaringen van afgelopen februari. Dankjewel Dick en ook Inge voor de heldere toelichting. Ik kijk even naar Breun. Heb jij nog wat aanvullende woorden?
Ja, voorzitter. In de eerste plaats zou ik Dick en Inge wel hartelijk willen bedanken voor de geweldige presentatie. Ik denk dat dat ons een stuk verder kan helpen. Ik vond het ook jammer op zeker moment dat er minder uit die watersysteemmaatregelen kwam dan ik aanvankelijk had gedacht. Maar inmiddels is toch dat stukje teleurstelling ook wel weer voorbij. Want Dick die gaf terecht aan dat klimaatverandering vandaag niet stilhoudt. Dat gaat de komende eeuw gaat dat gestaag verder. En ik denk dat we een heleboel van die maatregelen die we nu onderzocht hebben, dat we die ook uitstekend in de lange termijn planning kunnen meenemen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het panorama Vechtdal, waarin zaken als het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de stikstofproblematiek, die bossenstrategie, stedelijke ontwikkeling aan de orde komen. En dan weten wij in elk geval vanuit waterbeheer op welke manier we daar ook zou kunnen meekoppelen. En ik denk dat het in het kader van het asset management ook op een aantal plekken we, zonder dat het extra kosten hoeft met zich hoeft mee te brengen, kunstwerken net op een iets andere manier kunnen inrichten, waardoor wij in de toekomst wel meer water in dat gebied zouden kunnen vasthouden. Dus in die zin denk ik toch dat het heel erg waardevol is, het onderzoek wat gedaan is. En het is ook waardevol om straks bij het focusalternatief ook heel erg, want dat ligt nu al heel goed vast in de notities, heel goed duidelijk te kunnen maken wat we onderzocht hebben en wat wel en niet mogelijk is. En want anders dan zouden wij op dat moment nog weer teruggeworpen worden om nog weer aanvullende onderzoeken te doen. En ik hoop dat met deze zorgvuldige procedure dat in elk geval niet noodzakelijk is. Dus ik ga met opgeheven hoofd en met veel vertrouwen richting het voorkeursalternatief. Ook met dit sterke team wat daar op een geweldige manier mee bezig is.
Mooi, dankjewel Bruin. Ook voor de lovende woorden onderstreep ik ook. Goede presentatie, wat ons in onze gedachtegang weer verder helpt. En waar misschien vandaag zeg maar geen voordeel te halen valt uit het watersysteem, hebben we in onze andere opgaves misschien daar wel voordeel van. Dus mee eens met jouw conclusie, Bruin. Dankjewel. Ik heb geen afrondende vraag gesteld aan het AB of er nog prangende vragen zijn, maar ik neem aan dat jullie je digitale hand wel hadden opgesteld, opgestoken. Dat was niet het geval. Heldere presentaties, dank je wel daarvoor. En ik denk dat wij twee mooie onderwerpen voor het voetlicht hebben gebracht, wat ons weer verder helpt in onze discussies. Voor nu wil ik graag afsluiten met de Delta-bijeenkomst en ik wens jullie nog een hele prettige avond toe. Dankjewel.
Bedankt en tot ziens.
Tot ziens.